Goedemorgen. Ja, het wordt nou al meer een no cure, no pay. Hè? Dus als die bijbelstudie van vandaag helemaal niks is, dan hebben we een probleem met de opbrengst. Dan kan ik gelijk mijn onkostenvergoeding weer inleveren. Maar goed, dat is aan u om dat te beoordelen. We gaan verder met Romeinen 11. Het is een beetje de bedoeling dat we dat af gaan krijgen vandaag. Gaan we in ieder geval ons best voor doen. Zodat we na de vakantie met Romeinen 12 kunnen beginnen. En wat een totaal andere inhoud heeft. Ja, als u denkt dat er tussendoor gaat zitten kakelen, gaan we het natuurlijk nooit afkrijgen. Dus stop nou maar gauw die halve rol pepermunt in de mond. Dan kunnen we beginnen. Ja, waar waren we ook alweer gebleven? Nou, we hebben al natuurlijk een heel stuk van Romeinen 11 behandeld. En in Romeinen 11, vers 1 tot 12, daar begonnen we met de vraag, is Israël verstoten? Want wat zegt Paulus in Romeinen 11, vers 1? Ik zeg dan, God heeft toch niet zijn volk verstoten? Nou, dan heeft hij toch al gelijk het antwoord daarop. Het is een retorische vraag en hij zegt erop, volstrekt niet. En dan kunnen we daar nog vers 2 aan toevoegen. God heeft zijn volk, dat hij van tevoren kende, niet verstoten. Nou, dat gaat Paulus dan vervolgens helemaal uitleggen. En dan zegt hij dan uiteindelijk in vers 5 ook. Hè, van ja, er is uiteindelijk wel een heel deel dat niet gelooft. Maar, zo lezen we in Romeinen 11 vers 5. Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan. Overeenkomstig de verkiezing van de genade. Dus we hebben ook bij stilgestaan. En wat is ook weer die verkiezing van de genade? Nou, we gaan dat nou niet helemaal meer opslaan. Maar dat kun je terugvinden in Romeinen 3 vers 21 tot 24. Waar het gaat over de rechtvaardiging op grond van het geloof. En dat maakt die verkiezing der genade. God heeft een plan bedacht waarin hij feitelijk zegt, waarin hij van tevoren heeft afgesproken met zichzelf. En dat uiteindelijk naar de mensen toe heeft gecommuniceerd. Zo van nou, wie mij liefhebben, die voor mij kiezen, die mijn genade aannemen, die mogen bij mij horen en die rechtvaardig ik. Maar goed, in Romeinen 11 gaat het dan over Israël, is dat verstoten of niet? Nou, daar is in ieder geval een gelovig overblijfsel over. En daarnaast laat Paulus ook zien dat in plaats van dat verharde deel, daar gelovigen uit de volken zijn die mogen delen in het heil van Israël. En dan besluit Paulus in vers 12 de vraag, is Israël verstoten, met de volgende woorden. Romeinen 11, vers 11 en 12. Ik zeg dan, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Het gaat er over Israël. Volstrekt niet. Door hun overtreding, dat is hier beter dan val, door hun overtreding echter, is de zaligheid of de redding tot de volken gekomen om hen, Israël, tot jaloersheid te verwekken. Dus door Israëls overtreding is het heil naar de volken gegaan. Dat zie je ook in vers 7 terug van Romeinen 11. Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen, dat heeft het niet bereikt. Maar het uitverkoren deel heeft het bereikt en de overigen zijn verhard. Ja, nou zo is het heil naar de volken gegaan. Maar dan lezen we nog verder in vers 12 van Romeinen 11. Als dan hun overtreding voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achterop komen rijkdom voor de volken, hoeveel te meer hun volheid. En uiteindelijk schuilt hier dan toch ook een belofte in dat Israël tot volheid zal komen. Nou, dan zien we vervolgens in vers 13 tot 24, wat we ook al behandeld hebben, dat het gaat over de positie van Israël. En dan spreekt Paulus specifiek tot de gelovigen uit de volken. Want wat lezen we in vers 13? Want tegen u, de heidenen, de volken, zeg ik. Nou, en dan gaat hij aan die volken, aan die gelovigen uit de volken uitleggen wat nu de positie van Israël is en wat de positie van de volken daartegenover is. Nou, en dan is het wel aardig om daar ook weer even twee versen uit te lezen. die dat heel duidelijk markeren, dat heel duidelijk onderstrepen, en dat zijn vers 17 en 18 van Romeinen 11, waarna staat, als nu enige van die takken afgerukt zijn, en dan weten we, dan gaat het hier over Israël, dat als een olijfboom, een tamme olijfboom, wordt voorgesteld, en ja, dan is het feit dat van die takken, of van die tamme olijfboom, takken zijn weggerukt vanwege hun ongehoorzaamheid, vanwege het feit dat ze niet willen horen naar het woord en niet tot geloof komen. En op die plaats van die tamme takken zijn wilde takken geplaatst. En die wilde takken, die stellen groepen van gelovigen uit de volken voor. En nou, daar gaat het dan in vers 17 en 18 over. Wanneer er dan staat, als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u gelovigen uit de volken, die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel u. En dan zien we dat het eerst de Jood en dan de Griek is. Hier zien we heel duidelijk terug dat het heil via Israël tot de volk komt. Maar uiteindelijk dat het wel zo is dat die takken, die wilde takken, even goed delen in het sap van de saprijke wortel als de tamme takken. En in dat opzicht is het dan geen onderscheid tussen de Jood en de Griek. Er is wel een voorrang op het verkrijgen van het evangelie, maar geen voorrang op de geestelijke gaven die vanuit dat evangelie voortkomen. Nou, dat hebben we allemaal behandeld ondertussen. En toen hebben we de laatste keer nog uitgebreid stilgestaan bij vers 25. En dat markeert alweer een nieuw gedeelte. Een nieuw gedeelte waarin het gaat over het onderwerp heel Israël behouden. En dan willen we nu verder gaan met eerst te lezen vanaf vers 25 van Romeinen 11 tot en met 36. Dan staan we nog even kort stil bij vers 25. Niet zo uitgebreid als de vorige keer. En van daaruit gaan we verder en hopen we een heel eind in ieder geval richting vers 36 te gaan komen. Romeinen 11 vers 25 en verder gaan we nu eerst lezen. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog. Dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is ingegaan. En zo zal heel Israël zalig worden. Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonde zal wegnemen. Zij zijn weliswaar wat het evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft geliefde vanwege de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. Want God heeft hen alle in ongehoorzaamheid opgesloten, om zich over hen alle te ontfermen. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondergrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachte van de Heere gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Nou, dan pakken we nu weer even dus de draad op bij Romeinen 11 vers 25. En daar lezen we dan het volgende. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog. En dan volgt dat geheimenis met de woorden, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. We hebben de vorige keer gezien dat Paulus hier belangrijke woorden spreekt. En dat blijkt uit het feit wat aan het begin van vers 25 staat. Maar Paulus zegt, want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt. We moeten even bedenken dat Paulus dit nog steeds tegen de gelovigen uit de volken zegt. Dus we moeten dat ook vanuit dat kader bekijken. En dat dit dus een hele belangrijke boodschap is met betrekking tot Israël. Een boodschap overigens die in de loop der eeuwen vaak vergeten is. Waar men aan voorbij is gegaan. Doordat men is gaan stellen van ja, dat de kerk in plaats van Israël is gekomen. Nou, deze belangrijke tekst heeft men toen dus blijkbaar over het uit het oog verloren. Dat uiteindelijk er toch heil voor Israël zal zijn. Ondanks dat zij uiteindelijk in Handelingen 28 voor langere tijd als volk aan de kant zijn gezet. Dat vinden we hier dan overigens niet terug in Romeinen 11. Maar goed, wij weten dat doordat wij de verdere, de latere brieven van Paulus ook kennen. Een belangrijke boodschap. Die de volken, de gelovigen uit de volken, ertoe moet aanzetten om niet tot verkeerde conclusies te komen. En ook niet hun eigen waarheid erop na te gaan houden. Paulus zegt hier dan ook van, ja, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog. Nou, dat is natuurlijk ook op een gegeven moment wat gebeurt. Als wij de Bijbel niet goed bestuderen, als we niet goed lezen wat er in de Bijbel staat, dat is een gegeven. Of als we daar onze eigen waarheid van maken, of zoals Paulus dan zegt over Israël in Romeinen 10 vers 3. Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Nou, dat is wat de mensheid ook vaak doet. Die houdt er een eigen gerechtigheid op na. Nou, ik heb hier wel eens wat gezegd over het welvaartsevangelie. En dat is dus wat je heel duidelijk ziet. Dan maak je de Bijbel tot een eigen gerechtigheid. En dan wordt dat tot een managementboek gemaakt. Om een mooie financiële carrière te krijgen. Maar ja, dat heeft alles te maken met het niet goed bestuderen van de Bijbel. En het uit de context rukken van bepaalde teksten. Nou, hier gaat het over de positie van Israël. En daar gaat het over een geheimnis, zoals dat hier genoemd wordt. En de vorige keer hebben we al gezien dat dat geheimnis, hier in Romeinen 11 vers 25, een ander geheimnis is als het geheimnis uit Efeze 3. Wat is het verschil? Nou, in Romeinen 11 zien we dat Israël het onderwerp is. In Efeze 3 zien we dat de volken het onderwerp zijn. In Romeinen 11 zien we dat er nog duidelijk een onderscheid is tussen Israël en de volken. In Efeze 3 zien we dat er geen onderscheid is tussen Israël en de volken. In Romeinen 11 zien we dat het gaat om de verwijdering van Christus met betrekking tot Israël. In Efeze 3 zien we dat het gaat om de toenadering tot Christus. Dus, ja, zoals u natuurlijk al wel wist, dit geheimnis, zoals het hier besproken wordt in Romeinen 11, is een ander geheimnis dan het geheimnis in Efeziërs 3. En het geheimnis van Romeinen 11, vers 25, is op dit moment niet van kracht. Want ja, hier staat dat het gaat om een gedeeltelijke verharding over Israël. Echter, in deze tijd is totaal geen sprake meer van Israël als volk. En kun je zeggen, Israël als volk bestaat nu niet meer. Wat er nu nog als een volk is, is feitelijk een hemels volk, wat op aarde niet te zien is. En dat verenigd is in het lichaam van Christus. Dus hier gaat het om een ander geheimenis, een andere situatie die nu niet meer actueel is. Wat we wel hier zien is, als het gaat over die verharding van Israël, dat dit een gedeeltelijke en vooral toch ook een tijdelijke verharding is. Er wordt gesproken over, er is voor een deel een verharding over Israël gekomen. En die verharding die duurt totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Nou, we hebben gezien wat het was, die volheid van de heidenen. Die volheid van de heidenen moeten we zien als het voorziene aantal dat vanuit de gelovigen, dat vanuit de volken tot geloof zal komen. Het voorziene aantal gelovigen dat vanuit de volken voort zou komen in deze tijd. Het gaat hier niet over de woeste heidenvolken, hè, zeg maar even, uit Psalm 2, die tegen de Heere optrekken. Nee, het gaat hier over de gelovigen uit de volken die een bepaald aantal zullen bereiken. En ja, op dat moment zal het zover zijn dat Israël ook tot geloof zal komen. En dan komen we uiteindelijk uit, en daar hervatten we onze studie dus weer, bij Romeinen 11 vers 26, waar dan staat, en zo zal heel Israël zalig worden. Nou, dat is het besluit uiteindelijk van het hele verhaal, zoals we dat hier in Romeinen 9 tot en met 11 zien. Uiteindelijk zal heel Israël zalig worden. En feitelijk is dit, als je het grofweg bekijkt, de derde stap van drie stappen die je kunt onderscheiden in het gedeelte van Romeinen 9 tot en met 11. Want wat zie je in Romeinen 9 tot en met 11? Nou, je ziet dat er eerst een gedeeltelijke verharding bij Israël plaatsvindt. Vanwege hun ongeloof, omdat ze hun eigen gerechtigheid erop nahouden. Vervolgens zien we dat door die gedeeltelijke verharding van Israël, dan kom je bij de tweede stap, er uit de volken tot geloof komen. Dat is de tweede stap. Dus de gedeeltelijke verharding van Israël als eerste stap heeft als consequentie de tweede stap dat er uit de volken tot geloof komen. En dan is het de bedoeling dat doordat er uit die volken tot geloof komen, Israël tot jaloersheid wordt verwekt en Israël uiteindelijk tot geloof zal komen en Israël uiteindelijk tot volheid zal komen. Nou, dan rijst gelijk de vraag van, ja, hoe moeten we dat heel Israël hier opvatten? Hoe moeten we dat nou zien? Nou, daar hebben we eigenlijk al een antwoord op gegeven, maar dat is alweer een tijdje terug, een heel tijdje terug, in Romeinen 9 vers 6. Want daar zien we hoe we Israël moeten opvatten. Romeinen 9 vers 6. Nou, dan hebben we denk ik alweer over een jaar of twee terug dat we het erover gehad hebben. Wat zien we in Romeinen 9 vers 6? Daar zegt Paulus ten aanzien van het ongeloof van Israël: ik zeg dit niet alsof het woord van God vervallen is. Ja, wat Paulus hier zegt is van ja, Gods belofte aan Israël zou niet komen te vervallen doordat een heel groot deel van het volk niet gelooft. Want, zo zegt hij, niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. En daarmee bedoelt hij, want niet alle die naar het vlees Israël zijn, of die uit het vlees Israël zijn, die besneden zijn, die uitkomstig zijn uit de 12 stammen, die zijn Israël. Wat geldt dan wel als Israël? Nou, dat zijn zij die uit de belofte leven. Dat zijn zij die vanuit de belofte van aan Abraham gegeven leven. Dat zijn zij die gerechtvaardigd worden op grond van het geloof. Dat zijn zij die gelovigen. Ja, want niet allen die uit Israël in het vlees zijn, zijn Israël in het geloof. Nou, dat is ook wel heel logisch, hè? We zeggen toch altijd, ja, niet iedereen die naar de kerk gaat is een gelovige. Ja, wij zeggen dan ook wel vaak, ja, niet iedereen die niet naar de kerk gaat is een ongelovige. Ik weet hier ook genoeg mensen zitten, ja, door alle nood en door alle, ja, het feit dat er zo vaak onzin in veel kerken wordt verkondigd. Klinkt een beetje hard, maar het is natuurlijk soms ook wel zo. Of dat daar gewoon geen plek voor is, dat je dus op een gegeven moment ervoor kiest om niet naar een kerk te gaan. Hè? Dat wil niet zeggen dat je een ongelovige bent. Maar dat geeft het hier even aan. Hè? En in dat kader moeten we, als je het hebt over Israël, ja, niet alles wat Israël in het vlees is, is Israël in het geloof. Ja, in dat kader moet je ook Romeinen 11 en 26 zien. En zo zal heel Israël zalig worden. Wat is heel Israël? Nou, dus dat deel dat tot geloof zal komen. Dat zal door God als Israël gerekend worden. En als je dat dan zo bekijkt, dan valt ook zo'n tekst als, even kijken hoor, waar had ik hem staan? Zacharia 13 op zijn plaats. Dat is bladzijde 1516. Bladzijde 1516. En dan hebben we het over Zacharia 13. Het is niet zo'n vrolijk gedeelte. Het is niet lekker wakker mee worden. Maar ja, goed, het staat nou eenmaal ook in de Bijbel. En we hebben het nou over moeilijke zaken. Ja, nou is die Romeinenbrief sowieso al zware kost. Het is een beetje een bloederig gedeelte. Daar word je niet blij van. Romeinen 14 vers, of nee, Zacharia 13 vers 7, waar daar staat: zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. Spreekt de Heer van de legermachten. Sla die herder. Hier gaat het over Christus. Die geslagen wordt. Die daarmee aan de ene kant verlossing brengt, maar die hiermee ook een symbool is van hoe het Israël zal vergaan. Vanwege een ongeloof. En dan was de herder niet ongelovig, maar de herder droeg wel het ongeloof van zijn volk en de zonde van zijn volk. En dan lezen we in het vervolg van vers 7 hoe het met Israël gaat. En de schapen zullen overal verspreid worden. En dan mag je best achterzetten tussen haakjes, hè. En dat is niet omdat het in de grondtekst staat, maar wel als betekenis. Dat komt door een ongeloof. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. En dan kun je zeggen, maar God zal de gelovigen sparen. Het zal gebeuren, spreekt de Heer, dat in heel het land 2/3 ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven. Dan worden we toch eigenlijk wel meegenomen naar de dag des Heren. Gods oordelen die over Israël komen, gepaard gaan natuurlijk ook met de grote verdrukking wat door de volken plaats zal vinden. Dus aan twee kanten komt Israël in benauwdheid. En dan zou je kunnen zeggen, de gelovigen worden in benauwdheid gebracht door de volken. En de ongelovigen worden in benauwdheid gebracht door de Heren. 2/3 ervan zal uitgeroeid zal worden en de geest zal geven. En 1/3 ervan zal overblijven. Ik zal het 1/3 in het vuur brengen. En het louteren zoals mijn zilver loutert. Ik zal het beproeven zoals mijn goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen. En ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, dit is mijn volk. Nou, en dan, als je nou even, je hoeft dat er niet bij te pakken hoor, maar als je nou leest in Romeinen 11 vers 26, en zo zal heel Israël zalig worden, nou dan gaat dat hier over, dat deel dat overblijft. Dat is heel Israël. Dat is de bodem die hierin zit. En zij zullen zeggen, de Heere is mijn God. En let even ook wel, wat hier staat, het zal mijn naam aanroepen. Dat doet ons natuurlijk ook denken aan datgene wat we eerder ook hebben gelezen in Romeinen 10. Al wie de naam des Heren aanroept zal behouden worden. En dat is dan Gods volk. Dat is heel Gods volk. Dat is het deel waar God over zegt, dit is mijn volk. Zo moeten we dat hele Israël in Romeinen 11 zien. Echter, is wel even handig, dat we Romeinen 11 nou niet in het kader van Zacharia 13 gaan plaatsen. Want Zacharia 13, ja, dat is een gedeelte wat over oordeel gaat. Romeinen 11 gaat over verlossing. En we moeten het ook in dat positieve kader zien te plaatsen. Wat overigens wel een gegeven is, als je dit gedeelte zo leest. Je kijkt soms ook naar de eigen omstandigheden in je leven. Die zijn niet zo heftig als wat hier staat. Maar we hebben allemaal wel eens met moeilijke omstandigheden te maken. Dat is ook een gegeven wat bijbels onbekend wordt. Dan kun je hier inderdaad van hieruit ook wel zorgen over gaan maken, over dat gelovige deel van Israël, dat het zwaar zal hebben. Maar tegelijkertijd mag je ook weten, en ook als je het boek Openbaring leest, dat God dat deel zal sparen. Dat God dat gedeelte zal beschermen. Dat zie je ook in Openbaring, dan zie je dat die gelovigen verzegeld worden. Ik moet daarbij ook denken aan een psalm die ik onlangs behandeld heb, psalm 4. Dat is een hele mooie psalm. Dus kijkt u dat toch maar eens even mee. Waar heel veel in zit in die psalm, dat gaan we nu niet behandelen. Maar ik wil er wel één versje uithalen, psalm 4. En dat is bladzijde 785. Daar zien we dat David zich in benauwdheid bevindt. Hij wordt op de hielen gezeten door de mensen die samenheulen met Absalom. En dan toch kan die in die levensgevaarlijke en levensbedreigende situatie aan het einde van psalm 4 het volgende zeggen. In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen. Want u alleen, Heere, doet mij veilig wonen. En dit vers is wel mooi. Want wat je ziet is dat David rustig in kan slapen. En dat doet hij vanuit de wetenschap dat God hem veilig zal wonen. En als je dan dat verder even uit gaat zoeken, dat gaan we nu niet doen, wat dat veilig wonen inhoudt, dan heeft dat niet betrekking op het nu. Maar dan heeft dat betrekking op het Messiaanse Rijk. Dus dan kan je hier van alles overkomen. Dan kan die psalmist hier van alles te beurt vallen. Maar één zekerheid heeft hij. Namelijk dat hij in het Messiaanse Rijk aankomt. Dat zie je dan uiteindelijk ook wel weer in Hebreeën 11 terug. Die geloofsgetuigen maken van alles mee. Ze hebben het beloofde hier niet gekregen. Maar toch deerden ze dat niet. Omdat ze de stad met fundamenten verwachten. Omdat ze hun erfenis boven verwachten. Nou, die boodschap dat je erfenis boven ligt, dat geldt ook voor ons. Ons kan hier alles ontnomen worden. En als je ouder wordt, is dat toch vooral je gezondheid. Het wordt iedere dag dan een stukje minder. Iedere keer moet je een stapje terug doen. Maar toch mag je, ondanks de zorgen die de ouderdom ook met zich meebrengen, en de verliezen die je daarin moet lijden, mag je in vrede gaan liggen en weldra slapen. En dan mag je denk ik ook nog wel eens verder doortrekken, zelfs naar de dood toe. Dan mag je aan het einde van het leven in vrede gaan liggen en inslapen, ontslapen. Want de Heere doet mij veilig wonen. En hij zal mij, zoals Paulus dan zegt, behouden in zijn koninkrijk thuisbrengen. Nou goed, ik kon niet nalaten om daar toch nog even bij stil te staan. Want we hebben allemaal zo die bemoediging. En wat voor levensfase je ook bevindt. Voor mij is het een iets andere levensfase dan voor de meeste van u. Heb je zo je zorgen. En soms zijn het kleine zorgen. En soms zijn het hele grote zorgen. En dan heb je soms ook wel het idee van, nou, ik voel me net een verstrooid schaap. Ook al woon ik nog in mijn huis. Maar ik voel me hier niet meer thuis in deze wereld. Ik maak me zorgen over van alles. Over mijn eigen situatie. Over de situatie van anderen. En is dit een mooie psalm waar je aan vast mag houden. Psalm 4 dus. Nou, we gaan weer even terug naar Romeinen 11. Want we waren bij vers 26 gebleven. En daar ging het dus over heel Israël dat zalig zal worden. En dan mag je dan eigenlijk wel, zou je ervoor kunnen zeggen, zetten. En zo zal heel gelovig Israël zalig worden. Nou, dat is niet zomaar wat uit de lucht komt vallen. Dat ontleent Paulus ook nog aan een gedeelte uit Jesaja 59. En dat staat dan hier als volgt beschreven. Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dan is het uiteindelijk zo dat wat dan ook nog vervolgd wordt in vers 27. En dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonde zal wegnemen. Nou, het grootste deel van deze twee versen, vers 26 en 27, is afkomstig uit Jesaja 59. Dat zullen we zo opslaan. En het laatste deel, wanneer ik hun zonde zal wegnemen, is ontleend uit Jesaja 27. Maar laten we nou eerst eens even gaan kijken in Jesaja 59. Jesaja 59, en dat is bladzijde 1161. Bladzijde 1169, Jesaja 59. En Paulus citeert dan uit vers 20 en 21 van Jesaja 59, maar ja, het is ook wel eigenlijk heel erg mooi om eerst even vers 1 en 2 te lezen. En er staat dan in Jesaja 59 vers 1 en 2, zie de hand van de Heere is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen. Nou, de situatie van Israël kan nog zo wanhopig lijken. Maar de hand van de Heere is zo lang, is zo sterk, hè, want je kunt het ook omkeren, dat hij Israël zou kunnen verlossen. God schiet niet tekort in zijn kracht. God schiet niet tekort in zijn mogelijkheden. Hij kan Israël verlossen. En dan kun je dan gelijk, als je het dan weer op ons toepast, die tekst ernaast plaatsen dat God bij machte is meer te doen dan wij bidden of beseffen. En dan staat er wel achter in Christus Jezus. En dat moet je altijd wel onthouden. Het is niet zo van ik bid en er valt ineens een Ferrari uit de hemel. Dan zal de ding ook totaal los zijn. En wat moet je met een Ferrari op onze Nederlandse snelwegen waaien? Nou, het is iets meer tegenwoordig. 130 mag rijden, terwijl dat ding 260 kan. Ja, wat moet je ermee? En niet nodig. Dat zijn ook niet de dingen die echt gelukkig maken. Dan denk ik aan de spreuk die jij net las. Hoe was die ook alweer? Kun je nog een keer noemen? En moet je hem even weer tevoorschijn pakken? De wc-spreuk. Ja, dan ben je hem kwijt.
Dat is niet best.
Dat is niet best. Nou, zo zie je maar. En we zijn hem ook zo weer vergeten. Hij gaat de wc-spreuk opzoeken. Ja. Nou, komt anders wel. Doe rustig aan, niet gestrest. Zij die geloven haasten zich niet. Komt wel. Dan ging het in ieder geval om dat het de dingen zijn die in het hart, hè? Wat in het hart komt. Het zijn niet de uiterlijke dingen, dat is natuurlijk typisch het geloof, maar het zijn de dingen van het hart die ons echte vreugde geven. Nou, hier zien we het. Zie, de hand van de Heer is niet te kort, dat ze niet zou kunnen verlossen. En zijn oor is niet toegestopt, dat het niet zou kunnen horen. Dus de man keert God niet aan zijn oren. Sommigen van u moeten al van die apparaten in. Nou, dat heeft God niet nodig. Die kan het zo allemaal goed horen. U hoort zelfs allemaal wat hier op aarde gebeurt. En dan staat hier vers 2, dat wil ik er toch ook nog wel even bij pakken. Want het ligt niet aan God dat Israël in ongeloof is, maar het ligt aan Israël. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God. Uw zonde doet zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij u niet hoort. En juist voor die ongerechtigheden, ja, daar zien we uiteindelijk dat daar de verlosser uit Sion komt. Nou, en over die verlosser uit Sion kunnen we dan lezen in vers 20 en 21. Want wat lezen we daar? En naar Sion zal een verlosser komen. Voor wie zich in Jacob van een overtreding bekeren. Ja, want dat is wel nodig. Ze moeten zich omkeren. Ze moeten terugkeren tot de Heer en zeggen van Heer, we kunnen er niet alleen, we hebben er spijt van en we kunnen ook niet uit eigen kracht tot u komen. Voor wie zich in Jacob van overtreding bekeren, spreekt de Heer. En dan komt het, wat mij betreft, dit is mijn verbond met hen, zegt de Heer. Mijn geest die op u is en mijn woorden die ik u in de mond gelegd heb, zullen uit uw mond niet wijken, ook niet uit de mond van uw nakomelingen. Evenmin uit de mond van de nakomelingen van uw nakomelingen, zegt de Heer. Van nu aan tot in eeuwigheid. Ja, wat je hier dan eerst al ziet, is eerst in vers 20 dat er over gesproken wordt. En naar Sion zal een verlosser komen. In Romeinen 11 zien we dat er staat. En uit Sion zal een verlosser komen. Paulus gebruikt in Romeinen 11. Citeert hij de Septuaginta. En hier, Jesaja 59, zoals wij die voor ons hebben liggen, is natuurlijk gewoon vanuit het Hebreeuws vertaald. Is dat een probleem dat in Jesaja 59 vers 20 staat en naar Sion zal een verlosser komen? En in Romeinen 11 vers 26 en uit Sion zal een verlosser komen? Nou, ik denk dat het een accentverschil is. In Jesaja 59 gaat het expliciet en alleen over de tweede komst van Christus. Hij zal vanuit de hemel naar Sion komen. Zoals hij naar de hemel voerde, zo zal hij ook weer naar de aarde terugkeren. En dat is wat die engel ook zei bij de hemelvaart van Christus. Kijk je naar Romeinen 11, dan gaat het over uit Sion. En waarom wordt het accent daar dan zo gelegd? Waarom zou dat daar zo gelegd kunnen worden? De verlosser zal uit Sion komen. Nou, ik denk dat dat te maken heeft met, en u mag er nog, hou nog even uw touwtje of uw vinger bij Jesaja 29, want daar keren we nog naar terug. Maar dan is het toch wel even aardig om naar het begin van de Romeinenbrief te gaan. Romeinen 1. vers 3. Want wat was nou het probleem? Nou, die Joden, die wilden de Messias niet erkennen. Die wilden die zoon van God die uit hun midden was opgestaan, die uit hen voorkwam, wilden ze niet accepteren. En als Paulus hier dan zegt dat die verlosser uit Sion komt, dan wijst hij ergens toch ook wel weer naar diezelfde Christus die uit Nazareth afkomstig was en geboren in Bethlehem en die door zijn volksgenoten niet werd geaccepteerd. Hij wijst daarheen naar degene die, zoals dan beschreven staat in Romeinen 1 vers 3, de volgende kenmerken heeft. Romeinen 1 vers 3, ten aanzien van zijn zoon, die wat het vlees betreft, geboren is uit het geslacht van David. Wat de geest van heiliging betreft, hè, wat zijn hemelse staat betreft, is hij met kracht bewezen te zijn, de zoon van God te zijn, en dat deed hij, hij getuigde van zijn hemelse staat, door zijn opstanding uit de doden. Namelijk Jezus Christus, onze Heer. Dus als Paulus het in Romeinen 11 heeft over uit Sion, ja, dan wijst hij op de Messias, hè, afkomstig uit Nazareth, geboren in Bethlehem, die was verworpen door zijn volk, die niet geaccepteerd werd vanwege het feit dat hij een slaaf was. Vanwege het feit dat hij, ja, naar het vlees van eenvoudige komaf was, de zoon van een timmerman, ja, met een diepste wel van David afkomstig was. En dat is wat Paulus hier duidelijk wil maken. Hij wil duidelijk maken dat dat de verlosser, dat dat de Messias is. Nou, dat is dan even dat accent wat we terugvinden in Romeinen 11 vers 26. De verlosser zal uit Sion komen. Deze eenvoudige Jezus van Nazareth, die de Christus was en die Christus Jezus werd, is degene die de goddeloosheden zal afwenden van Jacob. Nou, dan gaan we toch nog even terug naar Romeinen, nee, naar Jesaja 59. Daar staat nog wat opmerkelijks. Overigens, dat vinden we ook gewoon in Romeinen terug. En daar heb ik zelf natuurlijk alweer die bladzijde 1161 dichtgeslagen. Dus ik neem mijn eigen wijze raad niet in acht. Ja. Ik ben als die man die in de spiegel kijkt en er van wegloopt en terstond vergeten is hoe die eruit ziet. Het staat zo mooi in Jacobus, hè? Dat is ook iemand die niet naar het woord luistert. Jesaja 59, wat stond er in vers 21? Dat is ook zo mooi. Want wat was nou met de wet het geval, wat die eerst gold? Nou, dat was een wederzijds verbond. Dat gaf ook wederzijdse verplichtingen. Nou, dat was ook een eenzijdig verbond met Abraham. Daar houdt God zich altijd aan vast. Dat is ook uiteindelijk de basis, hè, waarop God verder kan met Israël. Maar dat nieuwe verbond is een verbond wat toch uiteindelijk een meer eenzijdig karakter heeft. Want dat staat daarover in Jesaja 59 vers 21. Wat mij betreft, dit is mijn verbond met hen, zegt de Heere. Mijn geest die op u is en mijn woorden die ik in de mond gelegd heb, zullen uit uw mond niet wijken, ook niet uit de mond van uw nakomelingen, evenmin uit de mond van de nakomelingen van uw nakomelingen, zegt de Heere, van nu aan tot in eeuwigheid. Het is Gods verbond met Israël. Het is God die dat verbond sluit en ja, waar het aandeel toch vooral bij God vandaan komt. En die dan Israël ook een geest van gehoorzaamheid geeft. In feite wordt daar iets van die autonomie zoals wij die nu hebben ook, als mens in een vlees, in een zondig vlees geboren, leef je als gelovige uiteindelijk als je bij de Heer komt iets van je autonomie in. En dat is wel iets wat je op vrijwillige basis doet. Je kiest daar wel zelf voor. En dan kun je denken van, oeh, dat is vervelend. En de mens van nu vindt dat ook helemaal niet fijn. Zeker niet als je van Democraten 66 bent. Want die willen over alles zelf beschikking hebben. Dat wil je niet. Je wil alles zelf beschikken. Maar uiteindelijk zeg je als gelovige, en ik denk dat dat wel herkenbaar bij u zal overkomen. Zo van, ja Heer, die autonomie die ik zelf heb, die ik mezelf aangemeten heb, doordat ik als het ware hetzelfde ben als Adam en Eva in die Hof van Eden, door van die boom te eten, Heer, dat was niet zo'n handige keuze. En ik kan in dat opzicht kan ik maar beter meer met u verbonden zijn en beter uw geest in mij hebben en een stuk van dat vlees, of eigenlijk dat vlees helemaal kwijtraken, want dat vlees dat verleidt mij maar tot zonde. En ik geef mij aan u geheel over en werkt u maar geheel in mij. En nu kan dat nog niet voorkomen, dat kan straks wel in heerlijkheid voorkomen, omdat we dat vlees dan kwijt zijn. Want ja, Heer, dan kom ik pas echt op mijn doel. Want als ik mijn eigen weg ga, mijn eigen autonome weggetje, dan komt er niks van. Want in mijzelf is helemaal niks van goeds. En dan kom je weer bij Romeinen 7 uit. Ik kan het zelf niet. Ja, uiteindelijk leef ik aan een vlees dat me alleen maar in de dood leidt. En Heer, ik geef me aan u over. Werkt u maar in mij. Laat uw geest maar in mij werken. En dan ben ik maar een stukje van mijzelf kwijt. Maar ja, dan kom ik toch dichter bij wie ik werkelijk ben. Want wie ik werkelijk ben, ja, dat is in u te vinden, want u bent de bron van mijn leven. Nou, dat is wat we hier terugzien en dat is wat de toekomst voor Israël zal zijn, maar wat ook de toekomst voor ons zal zijn. En dat wordt eigenlijk ergens nu al een stukje werkelijkheid bij ons. Want waar onderwerpen wij ons aan? En ja, we gaan nog wel vaak de fout in. Nou, we onderwerpen ons aan Gods woord. We zeggen, wij willen naar Gods woord luisteren. En Gods woord is de leidraad in ons leven. En je merkt ook dat als je je verlaat op Gods woord en je eigen gerechtigheid weglaat, dan vind je een stuk rust en vrede in je leven. Die psalm 4 die we net lazen, ik ben tot die woordverkondiging die ik daarover heb gehouden, ben ik eigenlijk gekomen op een avond dat ik niet kon slapen. En op een gegeven moment beneden ben gaan zitten en de Bijbel erbij pakte en in de psalmen ging bladeren en bij psalm 4 aankwam en daar mijn rust in vond. Ja, dan vind je daar je anker. Dan vind je daar je vaste grond. Dan vind je daar je rust in terug. Dan heb je zoiets van, ja, laat ik dat woord maar volgen. Want dan komt het goed in mijn leven. Want als ik op mijn eigen inzichten afga. En als ik op mijn eigen verlangens en op mijn eigen lusten en begeerten afga. Dan wordt het een zoortje. En als ik op de wereld af moet gaan. Of als ik moet gaan luisteren naar de aanzienlijke man in deze wereld. Daar gaat het in psalm 4 ook nog over. Van ja, nou wordt het niks. He? We lachen allemaal momenteel om Mark Rutte. Die zegt van nou mensen, gaan we maar kopen, kopen, kopen. Ja, dat wordt lastig als je in de WW zit. He? En van een minimuminkomen moet rondkomen. Nou, ga maar uitgeven wat je niet hebt. En dan kun je beter op de wijsheid van het woord afgaan. Nou, dat is wat in de toekomst zal gebeuren. Dan zal dat woord, dan zal Gods geest nog meer invloed hebben. Dat geldt voor Israël, maar ook voor ons. Nou, dat zien we dan terug. Ook in Romeinen 11, daar mag u weer naar teruggaan. Romeinen 11, 27 vinden we die woorden terug. En dit is het verbond van mij met hen. Het is mijn verbond. Komt van mijn kant. Ik heb de regie. Ik pak ze bij hun lurven en ze zullen het gezeggen, want ze willen het. En alle knie zal voor Jezus buigen. Dat is wat we uiteindelijk ook terugzien in Filippenzen. Ze zullen zich aan hem onderwerpen. Ze zullen zeggen, Heer, doe uw wil maar in ons. Want dat is het beste voor ons. Heer, regeer maar in ons. En ik moet u zeggen, ik zie uit naar die dag. Want ik word er hier vaak zo geconfronteerd met mijn eigen tekortheden. Met mijn eigen problemen. En dan merk ik nou weer wat meer stress op het werk. Hè. En de mensen die nog enigszins met werk te maken hebben, dat neemt overal toe momenteel. Hè. Met alle werkelozen die er zijn. Overal zie je stress. En dan komt dan toch weer het vlees boven. En ja, dan ga je weer uit het vlees reageren. En ik word al snel boos. En gelukkig word ik dan boos op spullen. En niet op mijn kinderen. Ja, die kunnen beter boos op spullen worden. Maar ja, ach, die materie, dat stelt toch niks voor. Ik heb vroeger al heel wat vernield in mijn leven. Ja. Ja. Ja, dan word je driftig. En dan ga je met spullen smijten. Ja. Of dan trap je een gat in een deur. Hè? Nou ja. Beter een gat in de deur dan een deur in een gat. Maar ja, dan gaat dat zo. Dan komt dat vlees boven. Dan denk je, verdik me. Was het nou maar klaar? Ja, dan weet je, je wordt daar in dit leven altijd maar mee geconfronteerd. En zo zult u uw eigen dingen wel hebben. En ja, dan krijg je dat allemaal weer een beetje mee. Dat wordt erf je ook allemaal. Dan komt die erfstonde is nog zo gek nog niet. Ja, al die slechte eigenschappen, die komen ook van je voorvaderen. En dat is dan geen excuus. Ja, daar moet je zelf wel mee omgaan. Maar je wordt er wel mee geconfronteerd. En kun je daarna uitzien. Van ja, Heer, werkt u maar in mij. Nou, voor Israël gaat het ook gelden. Dit is het verbond met mij, van mij met hen, wanneer ik hun zonde zal wegnemen. Ah, heerlijk, als die zonde weg is. Heerlijk als je van daaruit mag leven. Nou, wanneer ik een zonde weg zal nemen, dat is weer iets dat uit Jesaja 27 komt. En laten we daar nou eens even dat opslaan, Jesaja 27. Ja, dan gaat dat natuurlijk allemaal weer hier over Israël, bladzijde 1098 trouwens. 1098. Dan gaat het allemaal hier wel over Israël, maar daar vind je natuurlijk toch ook wel weer een geestelijke les voor ons in terug. Ik vind het zo jammer ook, ik vind het echt treurig dat mijn generatie mensen, het grootste deel daarvan, zo weinig die Bijbel willen bestuderen. En in dat opzicht moet ik zeggen, voel ik me soms ook al eigenlijk al iemand die wat ouder is. Ja, denk ik van nou, ja, denk ik van ja, ik zal al tot de 60, 70, 50, 60, 70 jaar gaan behoren. He, want ik kom op de Bijbelstudie, zijn altijd de mensen ouder. Maar ik vind dat jammer dat mijn generatie dat niet meer wil zien. Want die zie je soms rondlopen als een kip zonder kop. En mijn dochter, mijn jongste dochter, die zit dan op Facebook. En dan zie je ook al die berichten ook van mensen van mijn leeftijd voorbij komen. En dan zie je ook opmerkingen tussen. En denk ik van, joh, waar heb je het over? Wat wil je hier nou mee zeggen? Het is één, vind ik het eigenlijk een beetje narcistisch. Ja, ik ga niemand veroordelen hoor, die op Facebook zit. Ik heb het een tijdje geprobeerd. Na twee weken was ik er klaar mee. Ik denk, wat een narcistisch gedoe. Alleen maar over jezelf wat vertellen. Nu doe ik dit. En nu doe ik dat. En ik ben hiermee bezig. Bij wijze van spreken. En nu zit ik op de pleet te poepen. Maar het is heel plat te zeggen. Maar dat is wel een beetje waar het over gaat. Het is allemaal heel vleeselijk. Hè? En nu ben ik hiermee bezig. En het gaat alleen maar over wat... Nou, en dan kun je een like of een dislike opgeven. Meestal is het allemaal dislike. Ja, vind ik niet leuk. Maar dat is natuurlijk allemaal een beetje oppervlakkig. Het wordt via Twitter en dat soort dingen. Wordt van alles de wereld ingeslingerd. Maar er zit weinig zinners bij. En ze kunnen niet zonder dat ding. Ze kunnen niet zonder geping en gepang en gepom. Ja, dat zou wel ouderwets zijn. Maar ik denk van joh, even relaxed. Wanneer nemen we nou eens de rust om stil op ons lichtbed, zoals het dan ook in Psalm 4 staat, om ons rustbed eens een keer na te denken. Daar de tijd voor te nemen. De tijd te nemen om eens na te denken van waar gaat het nou over in ons leven. Maar ook de tijd te nemen om de Bijbel te lezen en daar een leidraad in te vinden. En dan kun je allerlei dingen vinden, ook allerlei wijsheden hoe je met je kinderen, met mensen om moet gaan. En natuurlijk leef je er niet altijd naar, maar je mag er wel in groeien. Nou, Jesaja 29. 27, sorry, vers 9. En in Jesaja 27, vers 9 staat het volgende. Dan gaat het over de toekomst van Israël. Daarom zal hierdoor de ongerechtigheid van Jacob verzoend worden. En dat slaat terug. Dan hebben we de tekst, die komt zo nog. Ja. Dan hebben we die tekst. Wat daarvoor staat, namelijk... Dat Israël in verdrukking zal komen. Dat ze zullen in druk moeten komen om tot inzicht te komen. En door die druk op Israël zal uiteindelijk dat komen tot de verzoening van de ongerechtigheid van Jacob. En dat leidt dan in vers 9, hè, die ongerechtigheid van Jacob, de verzoening daarvan. Nou, dat wijst dan terug op Romeinen 11, wat we net hebben gelezen. En dan komt het tot het volgende. Dit is de volle vrucht. En dan kun je toch alweer een beetje een link naar die olijfboom doortrekken. Die uiteindelijk vrucht zal gaan dragen. Dat hij zijn zonde zal wegdoen. Wanneer hij alle altaarstenen zal maken als stuk geslagen kalksteen. Geen gewijde paal of wierook altaar zal blijven staan. En dit ziet dan terug op de tijd van de koningen. Waarin men toch behoorlijk aan afgoderij deed. Want de versterkte stad zal een eenzame plek zijn. En de woningen leeg en verlaten als de woestijn. Daar zullen kalveren grazen en daar zullen ze neerliggen en haar takken kaal eten. Ja, uiteindelijk is het zo, hè, en hier ziet het dan vooral terug op de tijd van de koningen, dat Israël het land zal moeten verlaten, het land zal braak moeten liggen, dat ze tot inkeer moeten komen. Het was nog niet zo slecht toen we naar de Here luisterden. Laten we hem maar volgen, want volgen we hem niet, dan raken we ontheemd, dan raken we verdwaald en dan gaat het ons slecht. Nou, zo geldt dat nu ook voor Israël. Israël is nu ook ontheemd, verdwaald en het gaat ze slecht. En wat in Israël leeft, dat leeft behoorlijk onder druk. En dan lees je ook nog in vers 11. Zijn haar twijgen verdord, dan worden ze afgebroken. Vrouwen komen en steken ze aan. Het is immers niet een volk met inzicht. Dat gebeurt er als je geen inzicht hebt. Hoe kom je tot inzicht? Door Gods woord te lezen en de boodschap van dat woord door kracht van Heilige Geest uit te laten werken in je hart. Daarom zal zijn maker zich er niet over ontfermen. En zijn formeerder zal het geen genade bewijzen. Nou ja, gelukkig is dit geen toestand die blijft. We hebben net al gelezen over de verzoening van de ongerechtigheid van Jacob. Maar in vers 6, wat daarvoor staat, kun je ook nog het volgende lezen. Want er komt uiteindelijk een tijd wanneer Jacob zijn, zoals er staat, zijn ongerechtigheid verzoend wordt. Hè, dat hij zijn zonde weg zal doen. Dat is dan wanneer ik een zonde zal wegnemen. Nou, dat is dan het verband met Romeinen 11. Daar komt dus een dag. En die dag vinden we dan ook omschreven in vers 6 van Jesaja 27, waar staat: In de dagen die komen, zal Jacob wortels schieten. Israël zal bloeien en groeien. En zij zullen het wereldoppervlak met vruchten vervullen. Nou, dat is mooi, hè? Israël zal bloeien en groeien. Het begint bij Israël. Het begint met Jacob zal wortels schieten en dan zal Israël bloeien en groeien. En dan vervolgens zal het zijn en zij zullen het wereldoppervlak met vruchten vervullen. En dat komt dan natuurlijk weer heel erg overeen met wat we in Romeinen 11 vers 12 lezen. Als dan hun overtreding voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat ze achterop komen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid? Ja, hoeveel te meer zal hun volheid dan brengen? Nou, wat brengt hun volheid dan? Nou, wat we net hebben gelezen in Jesaja 27 vers 6. En zij zullen het wereldoppervlak met vruchten vervullen. Dat geldt voor Israël. Wat geldt voor ons? Nou, dat wij in de toekomende eeuwen de overweldigende rijkdom van Gods genade in de hemelse gewesten mogen laten zien aan de hemelse machten. En dan zal die hemel zich vullen met vruchten van gerechtigheid. Dat is onze toekomst. Dat is onze positie. Israël op aarde, wij in de hemel. Om toch even die link te leggen. Nou, zo zal het voor Israël gaan. En dan hebben we vers 26 en 27 behandeld. En dan gaan we naar vers 28. Vers 28. Een heerlijke toekomst dus voor Israël. En dan komen we toch nog, hè, want we hebben het hier nog steeds over een boodschap gericht aan de gelovigen uit de volken over waar het met Israël staat. En die volken moeten weten dat God zeker nog verder gaat met Israël. Dat het zeker niet zo is dat die volken in de plaats van Israël zijn gekomen. En dan zien we in vers 28 dat er toch nog even het een en ander wordt genoemd ten aanzien van hoe de situatie nu is. En dan staat er in vers 28, zij zijn weliswaar, wat het evangelie betreft, vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft, geliefden vanwege de Vader. Beter vertaald kun je hier zeggen, naar enerzijds het evangelie zijn zij vijanden wegens jullie, naar anderzijds de verkiezing, geliefde wegens de vaderen. En nog even in wat beter Nederlands te zeggen, om er niet in de taalkundige fouten van ons fijne koningslied te vervallen. Dat heb ik gisteren gelachen, ik zag een stukje van Paul Witteman. Nou, het was een machtig mooi stukje, want het lijkt natuurlijk helemaal nergens aan. Hè? Wat een achterlijk zoetsappig lied, hè? Het gaat helemaal nergens over. Maar ja, joh. Ja, natuurlijk het hele koningschap. Ach, best aardige gozer hoor, die Willem-Alexander, zijn best ventje. Maar ja, dus straks wat je dan krijgt met allerlei lui die voorop lopen en hij die in een mantel rondloopt. Ja, het zal wel best wel, we moeten natuurlijk ook allemaal respect voor onze overheid hebben. Ja, het is natuurlijk ook een hoop poppenkast. En nou, laten we het daar maar op houden, laten we er niet meer over zeggen. En laten we even, ja. Nou, enerzijds naar het evangelium bij Romeinen 11. Als 28 te houden. Enerzijds hè, is Israël naar het evangelie vijanden wegens de volken. Anderzijds naar de verkiezing zijn zij geliefden wegens de vaderen. Wat wordt hiermee bedoeld? Nou, naar het evangelie zijn zij als het ware vijanden van de gelovigheid, de volken. Dat is wat je hier terugziet. En hoe moet je dat dan zien? Nou, het ongelovige deel van Israël reageerde vijandig op het evangelie. En zij reageerden vijandig op de gelovigen uit de volken. Op beide reageerden zij vijandig. Daar moesten ze niks van hebben. Dat is de ene kant wat betreft dat ongelovige deel van Israël. Aan de andere kant zijn zij na de verkiezing geliefde wegens de vaderen. Hoe moet je dat dan zien? Dat is een moeilijke zin, hè? Nadat zij, zoals het hier staat, anderzijds wat de verkiezing betreft, geliefde vanwege de vaderen. Zij zijn geliefde wat door de verkiezing en dan weer vanwege de vaderen. Nou, eigenlijk is het heel eenvoudig. Het heeft hier te maken met Gods belofte aan Abraham. Dat is die eenzijdige belofte van God aan Abraham. Die bestemd was voor Abraham en zijn nakomelingen lopend via Isaac. En Gods belofte aan Abraham, Isaac en Jacob noopt God er iedere keer toch weer toe om maar weer verder te gaan met zijn volk, om ze niet op te geven. God heeft die onvoorwaardelijke belofte gedaan. En ook al heeft God eigenlijk soms zoiets van: ik ben dat volk zat. Hij zegt: ja, ik heb die belofte gedaan dat ik verder ga met dit volk. Dus ik zal verder gaan met dit volk. En ook al moet ik maar in mijn plan in allerlei bochten wringen. En moet ik allerlei moeilijke beslissingen nemen. En dat maakt dat plan van God ook zo mooi. En ondoorgrondelijk en onnaspeurlijk, zoals we straks zullen zien. Ik ga verder met dit volk. Nou, in dit opzicht is het wel aardig om even Deuteronomium 7 erop na te slaan. Deuteronomium 7, vers 7, bladzijde 268. Daar zien we dat mooi terug. 268. Deuteronomium 7, vers 7 tot 9. Dan gaat het over Israël. Pakken we vers 6 toch ook maar even erbij. Deuteronomium 7, vers 6. Want u bent een heilig volk voor de Heer, een afgezonderd volk, apart gezet. U bent een heilig volk voor de Heer uw God. De Heer uw God heeft u uitgekozen, uitverkoren uit alle volken op de aardbodem, om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Niet omdat u groter was dan alle andere volken, heeft de Heer liefde voor u opgevat. Nee, het zit hem niet in hun omvang. Het zit hem ook niet in hun staat of wat dan ook. Nee, niet omdat u groter was dan alle andere volken, heeft de Heer liefde voor u opgevat en u uitgekozen. Want u was de kleinste van alle volken. Maar vanwege de liefde van de Heere voor u. Het begint dus bij de liefde van de Heere. En om de eed die hij uw vaderen gezworen had in acht te nemen, heeft de Heere u met sterke hand uitgeleid en heeft u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van de farao, de koning van Egypte. Daarom moet u weten dat de Heer uw God is. Hij is de God, de getrouwe God, die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt voor wie hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen tot in 1000 generaties. Ja, en waar het hier om gaat is in vers 8, maar vanwege de liefde van de Heer voor u en om de eed die hij uw vader gezworen had. Daar gaat het om. God had iets aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd en dat wil hij nakomen. En zodoende houdt God vast aan zijn volk. En vanuit dat opzicht moet je ook dan vers 28 opvatten, wanneer er staat, hè, wat de verkiezing betreft, geliefde vanwege de vaderen. God heeft het volk Israël uitgekozen. Hij heeft belofte aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan. Hij had liefde voor hen, omdat het zo'n klein onbeduidend volk was. En daarom houdt hij er aan vast. Hij heeft iets beloofd aan Abraham en hij houdt zich daar aan vast. Nou, en daar volgt dan, daar komen we dan zo op, want vers 29 volgt daar dan op. Want de genade en de roeping van God zijn onberouwelijk. Als God roept, als God iets geeft, dan houdt hij daaraan vast. Dan heeft hij daar geen spijt van en laat hij dat niet los. Hoe zit dat met ons? Nou, hoeft dat niet op te zoeken. Maar in 2 Timotheüs 2 vers 13 staat, als wij ontrouw zijn, blijft hij, dat is Christus, getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Nou, de trouw, zoals die uiteindelijk van God is richting Israël, op grond van de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob, die trouw is er ook vanuit Christus voor ons en uiteindelijk ook vanuit God de Vader voor ons, omdat God de Vader zijn Zoon in heerlijkheid heeft aangenomen. En zo mag het ook voor ons gelden, dat ondanks dat wij wel eens ontrouw zijn, ja, blijft Christus ons getrouw. Want hij kan zichzelf niet verloochenen. Wij zijn het lichaam van Christus en Christus kan zijn lichaam niet verloochenen. Hij kan dat niet doen. Hij kan zichzelf niet verloochenen en hij blijft ons trouw. En hij trekt ons, wat er ook gebeurt en wat we ook verkeerd doen, nog hier in het vlees. Hij trekt ons in, tot in zijn heerlijk koninkrijk. Nou, dan behandelen we nog vers 29. Wat staat daar dan? Nou, daar staat dus wat we net lazen. De genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Ja, God heeft geen spijt daarvan, van die genadegaven en roeping. En feitelijk wordt ermee bedoeld, hè? Letterlijk staat daar, het is niet spijt veroorzakend. En dat betekent eigenlijk zoveel als de genadegaven en de roeping van God, die kunnen niet ongedaan gemaakt worden. Die kunnen niet teniet gedaan worden. Nou, wat moeten we dan opvatten als genadegaven en wat als roeping? Nou, van genadegaven staat hier het bekende woord charisma. En dan denken wij natuurlijk eerst aan de charismatische gaven. Het spreken in tongen, het profeteren. Ja, dat kan het inderdaad betekenen. Maar eigenlijk is het een heel breed begrip, dat woord charisma. Want het wijst op alles wat de genade van Christus met zich meebrengt. Alles wat de genade van Christus met zich meebrengt. En dat kan inderdaad zijn het spreken in tongen, het profeteren en genezen. Maar het is ook datgene wat in Romeinen 6 vers 23 staat. Kijk je maar mee, daar vind ik het ook terug. Romeinen 6 vers 23. Romeinen 6 vers 23. Want het loon van de zonde is de dood. Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen, hé, je bent in het vlees, ben je in loondienst van de zonde. Al het werk wat je doet in het vlees, naar het vlees, dat is, dat eindigt met de dood. En dan komt het. Maar de genadegave, en daar staat het woord charisma, maar de genadegave van God is eeuwig leven. Dus die charismatische gave is ook eeuwig leven. Dat is eigenlijk een heel breed begrip. Hier is het gewoon leven, het Ionische leven. En dan staat er nog de overvloede bij. Want het is al genadegave, het is al onverdiende gunst. Staat er nog ten overvloede bij dan door Jezus Christus, onze Heer. Maar hoe moeten we die genadegave hier in Romeinen 11 vers 29 zien? Welke genadegave zijn dat? Ik denk dat we dat mogen plaatsen in de context van allereerst Romeinen 3 vers 29. Romeinen 3 vers 2. Waar dan staat wat het voordeel is van de Jood ten opzichte van de volken. Nou, daar staat dan. Want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd. Dat kun je zien als een genadegave. Aan het volk Israël zijn de woorden van God toevertrouwd. De schrift is in de eerste plaats Israël gegeven. En is ook door Israël gegeven. En zo'n beetje de hele Bijbel, dan kun je nog twijfelen over Job. Maar goed, het is uiteindelijk ook onder regie van Ezra en Nehemia is het Oude Testament gevormd. En is het ook vanuit Israël is dat samengesteld. De schrift komt door Israël. Want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd. Nou, dat zou je als een van die genadegaven vanuit Romeinen 11 kunnen zien. Je kunt ook nog naar Romeinen 9, vers 4 en 5 gaan. Romeinen 9, vers 4 en 5. Ook daar kun je genadegaven in terugzien. En er staat dan, zij zijn immers Israëlieten, voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en belofte. Tot hen behoren de vaderen en uit hen is wat het vlees betreft de Christus voortgekomen. Die God is boven alles, de prijs tot in eeuwigheid. Amen. Dus genadegaven zou je ook terug kunnen zien in de aanneming tot kinderen, de heerlijkheid, de verbonden, etc. Alles wat we hier hebben gelezen. Dat is allemaal voor Israël en dat kan er niet afgenomen worden. Ze zijn onberouwelijk. God neemt dat niet terug. Dat is het eerste. Nou, dan komen we bij de roeping aan. Wat moeten we zien van die roeping? Nou, die roeping, denk ik dat we dat duidelijk moeten plaatsen in de roeping waarmee Abraham geroepen is. En het verbond dat God met Abraham heeft gesloten. Een eenzijdig en een verbond wat alleen maar van God afkomstig is. En het is in dat opzicht wel aardig om even naar Genesis 22 te gaan. Genesis 22, bladzijde 28, van mensen in de Statenvertaling. En daar zijn we aanbeland net na het bijna moeten offeren van Isaac. Genesis 22, vers 14 tot 18. Dan is daar dat schaap in plaats van die ram in plaats van Isaac geofferd. Die neemt de plaats in. En dan lees je in vers 14 dat Abraham de plaats van het offer een prachtige naam geeft. En Abraham gaf die plaats de naam, de Heere zal erin voorzien. Ja, het is niet door menselijk werk, nee, het is God die erin voorziet. God geeft het. Daarom wordt heden ten dagen gezegd, op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Op die berg wordt later ook de tempel gebouwd. Het is genade van de Heer. Alles berust op genade. We moeten ook bedenken als je Romeinen brief goed leest. Daar zie je ook terug in het begin van Romeinen. Dat het begint bij het geloof bij Abraham. En dat als verzegeling daarop dat er de wet komt. Het begint allemaal met geloof. Geloof is uiteindelijk het uitgangspunt. En daarop volgt de wet. En als je het hebt over het onberouwelijke deel van God. Dan kom je uiteindelijk bij het geloof uit. En bij de roeping van Abraham. Eenzijdig van Gods kant. Want alles wat de mens moet gaan doen, ieder aandeel van de mens, dat wordt uiteindelijk toch door de mens kapot gemaakt. Dan lezen we verder in vers 15. Daarna riep de engel van de Heere tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. Hij zei, ik zweer bij mijzelf. Ja, het is bij de Heere, spreekt de Heere. Omdat u dit gedaan hebt en mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in het bezit hebben en in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. En dit is iets wat de Heere geeft puur en alleen maar vanuit zichzelf. De Heere zweert het bij zichzelf. En dan vinden we in vers 18 nog de reden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. Ja, dat is wel het uitvloeisel. Het begint met gehoorzaamheid. En als je gehoorzaam bent aan God, als je naar hem luistert, dan kun je ook zijn genade aannemen. Ja, en als je niet naar iemand luistert, als je iemand de rug toekeert, dan kan iemand je ook niks geven. Als je bij wijze van spreken, als iemand jou een cadeau wil geven, maar je laat die persoon niet toe in je huis, ja, dan kan die persoon jou ook dat cadeau niet geven. Als je God niet toelaat in je leven, dan kun je ook zijn genade niet ontvangen. Dat is gehoorzaamheid. Nou, en Abraham, kreeg deze genade omdat hij Gods stem gehoorzaam was. Nou, dat is dan uiteindelijk wat we hier zien. En ja, dan kom je dan toch weer inderdaad bij Romeinen 10 vers 3 uit. Waar ging het mis bij het volk Israël? Ja, omdat zij wilden de gerechtigheid van God niet kenden. En een eigen gerechtigheid tot stand. Zij probeerden een eigen gerechtigheid tot stand te brengen. En daardoor hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. En dan lezen we ook nog in Romeinen 10 vers 21. Met het oog op Israël zegt hij echter: heel de dag heb ik mijn handen uitgebreid naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Ja, er is wel gehoorzaamheid nodig. Je moet het wel aannemen. Je moet er wel voor kiezen. Maar dan kun je het ontvangen. En als je dan vers Romeinen 11 vers 29 leest, dan kun je eigenlijk zeggen: de genadegave en roeping van God zijn onberouwelijk. Alles wat Israël doet, welke kans ook omgaan, Gods genadegave en Gods roeping blijven altijd voor hen openstaan. Het is altijd toegankelijk voor hen. Ze mogen er altijd aanspraak om doen. Waarom? Omdat God het hen geloofd heeft. Het beloofd heeft. Maar ze moeten God dan wel gehoorzamen. Ze moeten hem wel geloven. Dat is het minste. Je moet wel dat offer aan willen nemen. Hè? Daar komt het op neer. Het is geen gehoorzaamheid in de zin van: ik moet de wet gaan uitvoeren. Maar gehoorzaamheid in de zin van: Heer, ik accepteer u als de schenker van genade. Nou, dan doen we nog vers 30 en 31. Die zijn vrij kort. Daar hebben we niet zoveel over te zeggen. En daar lezen we dan dat die ongehoorzaamheid, die positie van Israël, eigenlijk doorgetrokken wordt naar de volken. En dan wil Paulus in vers 30 en 31 zeggen van: joh, Israël en de volken, ze hebben allebei dezelfde kwaal van nature, namelijk dat ze zelf van nature ongehoorzaam zijn. Die vinden dus weer die gehoorzaamheid in die ongehoorzaamheid terug. Die vinden we bij Abraham terug. Abraham kreeg genade door de gehoorzaamheid. En ben je ongehoorzaamheid, dan loop je mis. Nou, laten we vers 30 en 31 lezen. En dan staat er in vers 30: zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. Hier wordt een vergelijk getrokken tussen de volken en Israël. En die twee versen, vers 30 en 31, lopen parallel. Vers 30 gaat over de gelovigen uit de volken. Vers 31 gaat over Israël. En dan kun je ze leuk naast elkaar zetten. Want dan staat er in vers 30: zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was. Die volken, ja, die waren God ongehoorzaam. Ze leefden niet naar Gods wil. Voor Israël geldt in vers 31, op dat moment, bij het schrijven van van de Romeinenbrief: zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden. Dus zoals de volken vroeger ongehoorzaam waren, zo is Israël op dit moment nu ongehoorzaam. Dan ga je naar het tweede deel van vers 30. Maar nu ontferming verkregen hebt, ja, die gelovigen uit de volken hebben op dat moment ontferming verkregen. En zoals zij op dat moment ontferming verkregen hebben, zo kunnen we in vers 31 lezen dat Israël uiteindelijk ook ontferming verkrijgt. Opdat ook zij ontferming verkrijgen zouden. In dat opzicht zijn zij het zelf. En dan in vers 30 lezen we dat die ontferming voor de volken voortkomt uit de ongehoorzaamheid van Israël. Hè, dat staat er, door hun ongehoorzaamheid. En dat loopt dan weer parallel aan vers 31, waar er staat: door de ontferming die u bewezen is. Zoals dan de volken door de ongehoorzaamheid van Israël tot geloof komen, zo mag Israël uiteindelijk door de ontferming aan de heidenen, aan de volken gegeven, mogen zij uiteindelijk tot geloof komen. En in wezen wil dit vers, vers 30 en 31, zeggen: joh, Israël en de volken, jullie zijn niet meer en niet minder van elkaar in de grond van die situatie. Dat Israël een bevoorrechte positie had, ja, dat was Gods keuze, maar dat had niks mee te maken dat Israël beter is. En dat de volken nu, gelovigen uit de volken, nu een bevoorrechte positie hebben, Ja, dat heeft niks te maken met dat zij zo goed zijn. Nee, dat heeft alles te maken met Gods genade. En dat wij nu uit geloof, uit Gods genade mogen leven en een heerlijke hemelse roeping mogen hebben, ja, dat is geen verdienste van onszelf. Dat maakt ons niks beter dan ongelovigen. Het is allemaal Gods genade. Nou, vanuit diezelfde genade mogen we nu dan ook een boterhammetje gaan eten. Ja, dat is, hè, daar komt het uiteindelijk om neer. Tot zover.